Broeders en zusters, de vorige keer zijn wij terechtgekomen in Matteüs hoofdstuk 9... bij de geschiedenis van de genezing van de twee blinden. Matteüs 9, gedeelte van vers 27 tot en met 31. En naar aanleiding daarvan hebben wij ons bezig gehouden met enige schriftplaatsen waar gesproken wordt over blinden in de Bijbel. In de eerste plaats natuurlijk ook uit het Oude Testament, maar daarna ook in het Nieuwe. En ik hoop dat we mede door de vergelijking van die schriftplaatsen gezien hebben dat die blinden in de Bijbel in feite altijd hetzelfde uitbeelden. Het gaat natuurlijk om geestelijke blindheid, waar zij de uitdrukking van zijn. En de gedachte is dat de genezing van iemand die lichamelijk blind is in feite een beeld of type is van de genezing van geestelijk blindheid, waardoor diegene die de waarheid niet konden zien, die geestelijk blind waren, dus inderdaad genezen zouden worden. In ieder geval wanneer zij in aanraking komen met de Heer Jezus, namelijk de zonen Davids. Degene die hier genoemd wordt in Matteüs 9 vers 27, waarbij inderdaad in dit geval twee blinden hem riepen en zeiden: gij zonen Davids, ontferm u onze. Waarbij de term zonen Davids zo zonder meer verwijst naar de Heer Jezus als de erfgenaam van de troon van David en als de beloofde Messias dus. En de uitdrukking ontferm u onze of ontferm u over ons is in feite een verwijzing naar de bekende uitspraken, neem ik maar aan, uit Hosea, waarover ontferming gesproken wordt en waar gezegd wordt dat een volk dat lo-ruhama zou zijn, namelijk niet ontfermd, alsnog ontfermd zou worden. Ik weet niet precies meer wat ik daar vorige keer van gezegd heb. Ik zal het wel aangehaald hebben. Wat ik er precies van gezegd heb, weet ik niet meer. Maar het is toch een opmerkelijk feit dat ook de profetieën uit Hosea in het bijzonder samenhangen, niet zozeer met het Joodse volk, maar in het bijzonder met Efraïm. En voor dat doel hoeft men moet men niet alleen natuurlijk hoofdstuk 1 tot en met 3 of 4 lezen van Hosea, maar vooral de hoofdstukken die daarop volgen. Want daar wordt inderdaad uitgebreid gesproken over Israël, namelijk over Efraïm. In heel de rest dus van dat profetische boek. Aan de andere kant is zo dat de uitspraken van de apostel Paulus in Romeinen 9 ook ontleend zijn, althans voor een deel natuurlijk, aan hetzelfde Hosea. De uitspraken over dat God zich verzamelt of maakt een vat ter ere in onze dagen. Een vat ter ere niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt: ik zal hetgeen niet mijn volk was mijn volk noemen en hetgeen niet bemind was mijn beminde. En dat wat daar vertaald is met bemind, dat is hetzelfde als ontfermd, want zo staat het in Hosea zelf, namelijk de term ruhama. Maar de gedachte uit vergelijking van de schriftplaats is dat Paulus weliswaar die uitspraken van lo ami dat ami zal worden en lo ruhama dat ruhama zal worden, dat Paulus die uitspraken weliswaar toepast op de heidenen, want dat zegt hij erbij, dat kan niet misverstaan worden. Hij past het toe op heidenen, maar zouden wij Romeinen 9 niet hebben en ook de uitspraak van Petrus dus niet, hè, want die citeert het ook nog. Zouden wij die niet hebben, zouden wij alleen Hosea hebben, dan zouden wij niet de minste twijfel hebben dat deze uitspraken over lo ami dat ami zal worden een uitspraak is over een Israël wat in ballingschap is, wat alsnog Gods volk zal worden. En dat de uitspraak lo ruhama eveneens een uitspraak is over een Israël waarover de Heer zich niet ontfermde, maar waarover hij zich in de toekomst wel zal ontfermen. En daar ontstaat dan dikwijls de grote verwarring. Ik moet er altijd een beetje bij glimlachen, want ik vind het toch wel een mooi verhaal eigenlijk. In Hosea gaat het duidelijk over Israël en in Romeinen gaat het over heidenen. En als wij de dingen dus netjes bij elkaar optellen, weten we precies waar het over gaat. Namelijk over die heidenen die wel degelijk oorspronkelijk deel uitmaakten van Israël. En ligt dus uiteindelijk op de achtergrond heel die gedachte over die 10 stammen aan wie het evangelie gebracht zal worden. En ik zeg het er maar zo, ik weet niet of ik het vorige keer gezegd heb dit allemaal. Maar het is toch wel aardig om eens te vermelden, want het blijkt dat dit soort zaken op erg veel plaatsen in de schrift een rol speelt. Weliswaar niet een al te belangrijke, in Romeinen zeker niet, maar op de achtergrond vinden we hem wel degelijk. Het is maar net de vraag hoe nauwkeurig wij dit soort schriftplaatsen bestuderen. hoe diep we erop ingaan. Behalve het doen, de schriftplaatsen serieus nemen, dan komen we altijd bij deze dingen terecht. Nou goed. Ik heb u meegenomen langs allerlei schriftplaatsen in het Nieuwe Testament dan uiteindelijk, waarover blinden gesproken wordt, die genezen worden. En heel de gedachte die er altijd achter steekt is, dat het weliswaar gaat, en dan gaat hij weer hetzelfde verhaal, dat het weliswaar gaat om heidenen in het algemeen, want die worden geacht blind te zijn, want joden worden geacht juist ziende te zijn, worden geacht wijs te zijn, worden de wet, geacht de wet te hebben, worden geacht leidslieden der blinden te zijn, met de term uit Romeinen 2, misschien ga ik er straks nog even naartoe, zodat de uitspraak over blinden in het algemeen een uitspraak is over heidenen, geldt trouwens ook voor de uitspraken over stommen of doofstommen, zoals het de volgende geschiedenis hier in Matthäus 9 ook vermeld. Maar de aardigheid is natuurlijk toch dat waar we dieper op die dingen ingaan, het blijkt dat deze uitspraken niet zozeer op de heidenen in het algemeen van toepassing zijn, maar in het bijzonder op Efraïm, op de 10 stammen van Israël dus. Daar hebben we vorige keer over gesproken. Toen kwam ik terecht in Johannes 9, daar ben ik van de band afgelopen, dus ik weet ook niet meer wat ik er nou al of niet nog van gezegd heb van Johannes 9. Want in Johannes 9 vinden we dat hoofdstuk wat in zijn geheel gaat over de genezing van een blind geborene. Eén die altijd al blind geweest was, dus. En toen de vraag gesteld werd, dat heb ik zeker genoemd, toen de vraag gesteld werd wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden, werd als antwoord gegeven dat deze kwestie met ethiek helemaal niks te maken had, en dat het ook geen straf van God was of iets dergelijks. Helemaal niks met de wet van doen had. Er wordt gewoon gezegd door de Heer Jezus. Nog deze heeft gezondigd, vers 3 van Johannes 9. Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Hij was dus blind, want God had er een bepaald doel mee. De discipelen vragen naar de oorzaak en de Heer gaat gewoon voorbij aan de oorzaak en wijst op het doel der dingen. Lijkt mij een goed voorbeeld om na te volgen, want hoe het allemaal zo gekomen is, wat dan ook, dat doet weinig de zaken, maar hoe het allemaal zo gekomen is, dat is niet erg interessant. Waar het om gaat is waar het naartoe moet, hè? Waar het toe zal leiden, wat er van terecht kan komen alsnog, hè? Daar gaat het altijd om. Hè? En waarom zijn wij zondaren? Wel, opdat de werken Gods in ons zouden geopenbaard worden. Zo eenvoudig is dat, hè? En hoe het allemaal zo gekomen is, wel, er is een heel verhaal bij, ook in de Bijbel natuurlijk, al moet ik ook de werkelijke oorsprong van het verhaal ook schuldig blijven, want die ben ik in de Bijbel ook nog nooit tegengekomen, hè? Toch, of niet? Nee, wij zijn zondaren, want we worden zo geboren, dat is omdat onze ouders dat waren, zo leidt de lijn vanzelf terug naar Adam. Adam was een zondaar en wij zijn Adamieten en hebben dus deel aan zijn zondige natuur. En dan gaan we weer verder terug. Hoe kwam het dat Adam een zondaar was? Dat is minder bekend, maar eigenlijk krijg je hetzelfde antwoord. Dat had te maken met zijn oorsprong. Dat staat er nou eenmaal, dus daar ga ik ook vanavond maar niet omheen. Dat was namelijk omdat hij uit de stof der aarde was. En omdat hij uit de aarde genomen was, hoe komt het dat de aarde zondig is, dat de schepping zondig is? Nou, dan geven wij de schuld dus aan Satan, vanzelfsprekend. En hoe komt het dat hij zondaar is? Hij schijnt het zelf veroorzaakt te hebben. En alles wat daarop volgde dus niet. Alles wat daarop volgde is wel zondaar, staat er schuldig tegenover God, maar de oorzaak van de dingen liggen bij de Satan. En hoe dat in elkaar steekt, dat weet ik ook niet. En daar wordt dus nog over gefilosofeerd, maar ja, uitgebreid, dat kan ik u zeggen, heel uitgebreid, maar het heeft toch geen zin, men krijgt toch geen antwoord, denk ik. Ik heb het in de Bijbel tenminste nooit gevonden, hoe dat in elkaar steekt, en dat is voor ons dus ook verder niet interessant. Maar waar het om gaat is niet hoe het zo gekomen is, waar het om gaat is waar het naartoe moet, de toekomst. Nou, deze was blind geboren opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. En die werken Gods hebben van alles van doen met het brengen van licht, zoals uit de volgende verse blijkt. Want de Heer zegt meteen in vers 4, ik moet werken de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. En dag is synoniem voor licht, hè? Zolang het licht is. En de nacht komt wanneer niemand werken kan. waarna de heer de begrip dag en nacht toevoegt, toelicht en zegt: zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dus het werd geacht dag te zijn in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, als inderdaad het licht der wereld. Maar het vervelende is dat de Heer kan wel het licht der wereld zijn, maar als de mens blind is, heeft hij er niet veel aan. Nee, ik moet altijd denken aan de toch wel wat komische uitspraken in Johannes 1. Dat vind ik echt komisch. Goed, u misschien niet, maar daar staat dan: in het begin was het woord, en het woord was het leven, en het was het licht der mensen. Dat weet u, hè? Johannes 1, vers 1. In het woord was, vers 4 van Johannes 1, in het woord was het leven, en het leven was het licht der mensen. En dan staat er: en het licht schijnt in de duisternis. Te schijnen, denk ik altijd, maar goed. Het licht schijnt in de duisternis. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis, of degene die in duisternis waren, hebben hetzelfde niet gegrepen. Begrepen staat er dan, maar dan denken wij dat er wat anders is, hè? Het licht, of degene die in duisternis waren, hebben het licht niet ontvangen. Waarna de vraag is: waarom niet? Waardoor niet? Nou vraag ik naar de oorzaak. Omdat zij blind waren. Het is niet eens de echte verwijten, zij waren blind. En daarna wordt het ook bevestigd in de volgende verzen. Want dan staat er prompt vers 6. En er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen. Wat hij dus deed was spreken over het licht. Om de eenvoudige reden dat zij het licht niet konden zien. Zij werden geacht blind te zijn, is het idee. En dus werd er over het licht gesproken. Dat is toch een wat moeilijke situatie, waarbij beschreven wordt niet alleen de situatie van de mensheid in het algemeen, van de wereld dus in het algemeen, maar van de zijnen in het bijzonder. De termen ontleen ik aan vers 11. De wereld en in het bijzonder de zijnen waren namelijk blind, is de gedachte. Maar wanneer men zou komen tot de Heer Jezus die het licht is, zou hij inderdaad hen genezen. En dat bedoel ik natuurlijk net zo goed overdrachtelijk. En zo is het in onze dagen nog steeds. Een mens blijft blind, blind voor de waarheid, blind dus voor het woord van God, wanneer hij niet eerst komt tot de persoon, om dat woord er maar eens te gebruiken, tot de persoon van de Heer Jezus. Als men niet komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan zal men ook altijd blind blijven. Buiten hem om is er geen licht. Paulus zegt dat toch bij gelegenheid op andere wijze. Die zegt gewoon: Christus is ons geworden wijsheid van God. In 1 Korinthe en in Colossense zegt hij: in Christus zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen, zodat men de wijsheid en die kennis nooit zal zien, nooit verlicht zal worden, ook in de Nederlandse betekenis van de term, als men niet komt tot Christus. Dat is het verhaal. En het wordt geïllustreerd in de genezing van al deze blinden. Zij komen tot de Heer en worden inderdaad door hem genezen. En zonder hem dus inderdaad geen genezing. Het aardige, dat heb ik vorige keer niet verteld, maar het aardige is ook de wijze waarop hier deze blinde genezen wordt in Johannes 9. Want nadat de Heer gezegd dat hij het licht der wereld was, staat er in vers 6: dit gezegd hebbende spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen des blinden en zei tot hem: ga heen, was u in het badwater Siloam. Hetgeen hij deed, en zo werd hij genezen. Maar het is een schitterend verhaal, omdat het speeksel uit de mond van de Heer Jezus is de uitbeelding van alle woord wat uit de mond Gods uit. Het is gewoon mondwater eigenlijk, zo heet zoiets. Het is water wat uit de mond Gods uitgaat. En water is sowieso een beeld van het woord Gods. En wat uit de mond Gods uitgaat is sowieso het woord Gods. Dus het maakt geen verschil. Dus het is een beeld van het woord. En we zijn in Johannes. Johannes wat spreekt over: het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En dat is precies waar het om gaat. Want dat woord, uitgebeeld door dat speeksel, wordt inderdaad vermengd met het stof der aarde, om zo te zeggen. Dat is dus de Zoon van God die mens werd, of God die mens werd, of zoiets. Het spreekt over de Heer Jezus zelf. Dat slijk wat dan ontstaat, is gewoon een beeld van wie de Heer Jezus zelf is. En daarmee, of dat wordt in aanraking gebracht met de ogen van deze man. En dan is hij nog niet genezen. Dat helpt op zich nog niks, bij deze gelegenheid althans niet. Want nou moet hij naar het badwater Siloam, het welk overgezet wordt uitgezonden. Dat wordt ook wel vertaald trouwens met samengestroomd. Maar goed, het komt op hetzelfde neer. Want die vijver daar in Jeruzalem is trouwens een historische. Hij is er nog, geloof ik. Is het niet zo? Ja, hij is er, geloof ik, nog. Ze wijzen het nog aan. En al die waterleiding. Die oude waterleiding van... van Hizkia. Die oude waterleiding van Jeruzalem. Dit was de watervoorraad van Jeruzalem. Drinkwater dus ook inderdaad voor heel de stad. Maar dat water van Siloam is feitelijk de uitbeelding van heel het Oude Testament. Dat wil zeggen van het woord Gods. Dat is het woord, de schriften namelijk. Zoals die inderdaad uitgezonden zijn van Gods wegen. En zoals die samengestroomd of samengevoegd zijn in de Bijbel. De Tenach zeggen we dan, als we tenminste het Hebreeuwse Oude Testament bedoelen. En daar gaat het over. Maar de gedachte is natuurlijk dat deze man genezen zou worden door zich te wassen met dat water. Dat is het bad des waters door het woord uit Efeze 5, waardoor men immers gereinigd en geheiligd zou worden. En daardoor wordt men ook inderdaad ziende. Men leert de dingen niet zien gewoon omdat men tot de Heer Jezus komt, is hier de gedachte. Men leert de dingen zien wanneer men eerst tot de Heer Jezus komt en daarna zich verdiept in het woord Gods, in de Bijbel dus gewoon. En dat is ook inderdaad wat gebeurt. En dan wordt hij genezen en toen begon het probleem pas. Dat vind ik altijd het leuke van dit verhaal. Hij dan ging heen en wist zich en kwam ziende en toen kwamen de buren. De buren dan... Dat is toch leuk, of niet? Zo'n zinswending alleen al. De buren dan, die hem tevoren gezien hadden, want die waren niet blind. Leuk, hè, die hem tevoren gezien hadden. Dat alleen hadden. Prachtig. De buren dan, die hem tevoren gezien hadden. Hij had de buren tevoren niet gezien, maar de buren hem wel. Daar staat het toch. Hè? De buren dan, die ziende waren, die hem tevoren gezien hadden dat hij blind was, zeiden... Is deze niet die zat te bedelen? Zat en bedelde, hè? Zat te bedelen, noemen we dat tegenwoordig. En anderen zeiden, hij is het. En anderen, hij is hem gelijk. En hij zeiden, ik ben het. Dat is een mooi voorbeeld van theologische discussie, denk ik altijd, hè? Maar goed. Zij dan zeiden tot hem, hoe zijn u de ogen geopend? En dat is ook een leuke vraag natuurlijk, want dat weet de man natuurlijk eigenlijk zelf ook niet hoe dat gebeurd is, hè? Dat weten we nu nog niet. Maar goed, hoe zijn u de ogen geopend? Hij antwoordde en zeide, de mens genaamd Jezus maakte slijk en bestreek mijn ogen en zei tot mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u en ik ging heen en wies mij en ik werd ziende. Dit is het lange verhaal. Het lange verslag. Het wordt namelijk steeds korter. Ze vragen het hem steeds opnieuw, hè. Maar goed, het is het lange verhaal. Toen zeiden ze hem, waar is die? En hij zeide, ik weet het niet. Zij brachten hem dan tot de fariseeën. Hem namelijk, die tevoren blind geweest was. En het was Sabbat, als Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. En de fariseeën vragen hem ook wederom hoe hij ziende geworden was. En hij zeide, dan komt er een korter verhaal dus, hè. Hij legde slijk op mijn ogen en ik wies mij en ik zie. Iemand wordt vervelend steeds hetzelfde verhaal te vertellen. Dus het wordt steeds korter. Prachtig. Sommigen dan uit de fariseeën zeiden, deze mens is van God niet, want hij houdt de Sabbat niet. Want u weet, innerlijke ontferming is iets wat onder de wet onmogelijk is, eigenlijk. Hè? Wordt meteen wet is aangepakt. Genezen is mooi, zolang het maar niet op de Sabbat gebeurt. Hè? Maar goed. Hij is van God niet, want hij houdt de Sabbat niet. Anderen zeiden, hoe kan een mens die een zondaar is zulke tekenen doen? Zo van, dat is toch wel een groot wonder. Ja, dat is het ook. Hè? Maar goed, maar een teken waarvan? Want dat is eigenlijk de vraag natuurlijk. Maar goed. Er was dan tweedracht onder hen. Zij zeiden wederom tot de blinde, gij, wat zegt gij van hem, terwijl hij uw ogen geopend heeft? Voor deze gelegenheid mocht hij ook wat zeggen, al was hij een leek. Toch? Althans, dat leek zo. En hij zei, hij is een profeet. De Joden dan geloofden van hem niet dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij geroepen hadden de ouders van degene die ziende geworden was. En zij vragen hun, zeggende, is deze uw zoon? Welke gij zegt dat blind geboren is, Hoe zit hij dan nu? Met andere woorden, nou worden die ouders beschuldigd, hè? Want zij zeggen dat hij blind geboren was en dat geloven ze nou niet, hè? Allemaal ingewikkeld. En zijn ouders antwoorden hun zeiden, want die waren ook niet van gisteren, die zeiden, als we nou zeggen van hoe het in elkaar steekt enzovoorts, dan worden we de synagoge uitgezet. Dat staat in de volgende verse, hè? Dus die branden ook hun vingers niet en zeggen, wij weten dat deze onze zoon is en dat hij blind geboren is, maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij heeft zijn ouderdom, vraagt hemzelf, hij zal van zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders omdat zij de Joden vreesden, zie je wel, ze wisten het dus wel. Maar dit zeiden zijn ouders omdat zij de Joden vreesden, want de Joden hadden al reden tezamen een besluit gemaakt, zo iemand hem beleed Christus te zijn, de Messias dus, dat die uit de synagoge zou geworpen worden. Daarom zeiden zijn ouders, hij heeft zijn ouderdom, vraagt hem zelf. Met andere woorden, die ouders dachten dus toch dat het de Messias was. Op een of andere wijze. Maar wilden dat niet zeggen. Zij dan riepen voor de tweede maal de mens die blind geweest was en zei tot hem, geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. En hij antwoordde en zeide, of hij zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, en dat is de kortste versie van het verhaal, dat ik blind was en nu zie. Leuk, hè? Ja. En zij zeiden wederom tot hem, wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? En hij antwoordde hun, ik heb het u al reden gezegd. Nou komt het niet meer dus, hè. Ik heb het al reden gezegd en gij hebt het niet gehoord of geloofd. Een mooi voorbeeld van dat horen hetzelfde is als geloven, hè. Gij hebt het niet gehoord, wat wilt gij wederom horen? Wilt gij lieden ook zijn discipelen worden? Dat is een aardige natuurlijk, hè. Dat is een aardige. Toen werd hij ineens een beetje agressief, hè. Kwam uit de verdediging. Zij gaven hem dan scheldwoorden, dus. En zeiden, gij zijt zijn discipel. Gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. En dat is het hele punt. Wat hier al lang gedemonstreerd wordt, en de conclusie dus die al lang moet trekken hier, is dat die fariseeën, die schriftgeleerden, blind waren. En hij die blind was, is ziende geworden. Dat moet je hier al lang begrepen hebben, maar het wordt natuurlijk een eindje verderop gewoon ronduit gezegd, hè. De mens antwoordde, vers 30, en zeiden we hem, hierin is immers wat wonders, want hij mag dan blind geweest zijn, zo dom was hij niet. En aangezien wijsheid van alles te maken heeft met zien, met visie, namelijk met inzicht hebben, met verlicht zijn, krijg je inderdaad de indruk dat de man niet alleen lichamelijk kon zien, maar ook in geestelijke zin ziende was geworden, want hij begreep de situatie best. Hij zei, hierin is wat wonders dat gij niet weet van waar hij is, en hij heeft mij de ogen geopend. Zij hadden moeten weten wie hij was, uiteraard. En hij kon het niet weten, hij was immers blind, in de tijd. Maar goed. En hij zegt dus, hierin is wat wonders, dat gij niet weet van waar hij is, en nochtans heeft hij mijn ogen geopend. En wij weten dat God de zondaars niet hoort. Maar zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, dien hoort hij. Dat is een knappe uitspraak natuurlijk, want de gedachte is dat deze man gehoord is geworden en verhoord is geworden, en dat de Heer kennelijk niet luistert of hoort naar deze fariseeën, die hij dus meteen voor zondaars uitmaakte. Van alle eeuwen is niet gehoord dat iemand eens blind geboren ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Dus een getuigenis, inderdaad, van deze blind geborene. En zij antwoordde en zei tot hem, gij zijt geheel in zonden geboren en leert gij ons? En zij wierpen hem uit. Want zij hadden ervoor geleerd, wisten echter niets, maar zij, toch? Ik vind het altijd leuk om dat te vertellen, maar goed. Ja, toch? Zij hadden ervoor geleerd en wisten niets. En hij was altijd blind geweest. Maar hij wist de dingen, blijkbaar. Hè? En hij werd dus buitengeworpen. Zo gaat het trouwens altijd. Dat is heel de wereld zo. Hoor. Als je beter bent, word je buitengeworpen. Let maar eens op. Dat is overal zo. Dat heet wegens meerdere bekwaamheid buitengesloten. Die uitdrukking kent u misschien niet, maar dat is een hele oude, hoor. Dat is echt zo. Nou goed. Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden. Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden. Daar heeft hij kennelijk eerst op gewacht. Zie? Want in de synagoge komt hij niet. Maar wanneer hij buiten geworpen is, vindt hij hem. Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden. En hem vindende, zeide hij tot hem, gelooft gij in de Zoon van God? Ik denk dat vele u er toch enige ervaring hebben in dit soort zaken. Op het moment dat je buiten geworpen wordt of buiten komt te staan, vind je de Heer. En dan pas echt. Toch, dat is echt zo. Ik wil niet zeggen dat het een vaste regel is, dat het een universele regel is. Ze zullen best uitzonderingen op zijn narik aannemen. Maar voor de meeste van ons geldt dat wel. Pas op het moment dat we buiten geworpen worden, in het bijzonder uit de synagoge, dat lijkt me duidelijk genoeg. Pas dan vinden we echt de Heer. Hè? Nou goed, Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden en hem vindende, zei tot hem, gelooft gij in de Zoon van God? Hij antwoordde en zeide, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? Want hij had hem per slot ook nog nooit gezien. Hè? Toch? En dan Jezus zei tot hem, en gij hebt hem gezien. Want hij was niet meer blind. Gij hebt hem gezien. Die met u spreekt, die is het. En hij zeide, ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. Waarmee ik maar gezegd wil hebben, dat uit deze uitspraak blijkt dat de man, deze genezen, blindgeborene, domweg een beeld is van de gemeente. Hè? Dat is de positie van de gemeente. Gelovend in de Heer Jezus Christus, ondanks alles wat om ons heen gebeurt, zal ik maar zeggen, ondanks de rest van de wereld, om zo te zeggen, en inderdaad in aanbidding, want dat is de positie van de gemeente, in de zin van dat een gemeente een volk is voor zijn naam en tot eer van zijn naam en om zijn onnaspeurlijke rijkdom bekend te maken of hoe het allemaal maar heten mag. Hè. Dat is de positie van de gemeente. Dus hij zegt, ik geloof Heer en hij aanbad hem. En Jezus zeide, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degene die niet zien mogen, opdat Ami zal worden, of dat Lo Rugama Rugama zal worden, en andersom. Toch? Opdat Lo Ami Ami zal worden, dat Ami Lo Ami zal worden. Tegelijkertijd. En dat is een variant die bepaald niet algemeen bekend is, maar toch is het een Bijbelse. Tegelijkertijd. Dat niet alleen ooit Israël Lo Ami zal worden en jaren later alsnog weer Ami zal worden. Met die gedachten zijn we hopelijk allemaal inmiddels vertrouwd. Maar een andere variant op hetzelfde thema is dat terwijl Israël Lo-Ami wordt, dat op hetzelfde moment Lo-Ami Ami wordt. Alleen gaat het in beide gevallen wel degelijk over Israël, maar het lijkt tegenstrijdig. Dan kan het dus niet, daarom is het ook geen bekende gedachte. Maar het kan wel, omdat het ene spreekt over het ene deel van Israël en het andere spreekt over het andere deel van Israël. En in Hosea staat het ook zo. Je moet je wel nauwkeurig lezen, maar daar staat het ook zo. Daar staat dat zou Lo-Ami zijn, niettemin zal tot hen gezegd worden, gij zijt zonen van de levende God. En dan zeggen wij, nou ja, een hele poos later. Ja, maar dat staat er niet bij. Dat kan wel, dat is ook ongetwijfeld zo, maar het hoeft niet noodzakelijk de enige toepassing van die woorden te zijn. Nou goed. Hier in elk geval zegt de Heer, ik ben gekomen tot oordeel opdat degene die niet zien mogen, uitgebeeld in de genezing van deze blindgeborenen, en opdat degene die zien, blind worden. En voor alle duidelijkheid, dit hoorden enigen uit de fariseeën die bij hem waren. En ze zeiden tot hem, zijn wij dan ook blind? Zij begrepen het dus wel als hij van hen sprak. En de Heer zei, indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu gij zegt, wij zien, zo blijf dan in uw zonde. Waar men namelijk ziet, draagt men verantwoordelijkheid. Dat is het probleem. En waar ze zichzelf als ziende beschouwen, dragen zij dus inderdaad verantwoordelijkheid. En daarom zijn zij in hun zonde. En daar blijven zij ook in. Want de laatste uitspraak, zo blijf dan in uw zonde, die sluit natuurlijk volkomen aan bij het einde van vers 39, opdat die zien blind worden. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat degenen die zien blind zullen blijken te zijn. Want het blijft natuurlijk toch zo dat deze categorie mensen van de fariseeën bestaat in onze dagen ook nog. En ik bedoel gewoon de Joodse orthodoxie, maar die is nog steeds net zo blind als toen. Maar meent nog steeds net zo ziende te zijn als toen. Bij nader inzien is het ook zo, alleen men ziet niet veel. Maar het is wel net als vroeger, er is niks aan veranderd. Maar het is niet meer de leidsman der blinden. Zij zijn niet meer de leidslieden der blinden, integendeel. Want wat gebeurd is, is dat blinden ziende geworden zijn. Moet u trouwens erbij zeggen dat deze uitspraak over ik ben tot oordeel in deze wereld gekomen om dit oordeel te brengen, dat oordeel in het algemeen betekent een verandering, een omwenteling, dus de meest neutrale vertaling van de term, zodat het niet alleen een negatieve, maar ook een positieve betekenis kan hebben, dat oordelen. In de Bijbel is dat namelijk zo. Als wij geoordeeld zullen worden door de Heer, is dat ook niet een negatieve gedachte, dat is een positieve gedachte. Omdat het over ons gaat, over de gemeente namelijk. Hè? Maar goed, daar ga ik maar niet op in. Maar oordeel houdt inderdaad beide kanten in. En verder is het zo dat dat oordeel al eerder, eigenlijk al vele malen eerder, genoemd was in het Johannes-evangelie. Maar de belangrijkste in dit verband is wellicht die van Johannes 3. Vers 18. Een vers wat meestal wordt toegepast op de jongste dag, maar daar gaat hij helemaal niet over. Johannes 3 vers 18, die in hem gelooft, tegenwoordige tijd, wordt tegenwoordige tijd niet veroordeeld, nu niet dus. Maar die niet gelooft, nu, is alreeds veroordeeld, is ook nu. Dewijl hij niet heeft geloofd, dat wil zeggen niet tot geloof is gekomen, want geloven kan betekenen gelovig zijn, maar in vele gevallen betekent het tot geloof komen. Nadat gij geloofd hebt, zijt gij verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Letterlijk Efeze 1, vers 12 of 13 of zo. Hè. Nadat gij geloofd zijt, zijt gij verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. En nadat gij geloofd hebt, betekent niet nadat men is opgehouden te geloven, maar in tegendeel betekent nadat gij tot geloof gekomen zijt, uiteraard. Hè? En in die betekenis wordt de term geloven hier dus ook gebruikt. Iemand die niet tot geloof gekomen is, tot in de naam des enige geboren zoons van God, is veroordeeld. Waarna wij geacht worden de vraag te stellen, wat is dat dan voor een oordeel? Want wij dachten dat het oordeel zou komen op de jongste dag. Dan wel bij de wederkomst van Christus of zoiets, maar in elk geval nog in de toekomst en niet in het heden. En als wij die vraag stellen, dat is de enige goede vraag, als we die vraag stellen krijgen we ogenblikkelijk het antwoord in het volgende vers. Over welk oordeel gaat het namelijk? Wel, zegt vers 19, dit is het oordeel, niet zal zijn, het is, blijft tegenwoordige tijd, hè. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Nou, en als je daarbij de voegwoorden invult die Johannes nou helemaal niet kent, hè, dan is de gedachte, dit is het oordeel dat weliswaar het licht in de wereld gekomen is, maar dat helaas de mensen gekozen hebben voor de duisternis. En dus zijn zij nog in duisternis. En waarom hebben zij gekozen voor de duisternis? Wel, hun werken waren boos, want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet. Omdat zijn werken niet door het licht bestraft zouden worden, of omdat zijn werken niet aan het licht zouden komen. En het oordeel waarover gesproken wordt, het oordeel waaronder elke ongelovige leeft, is deze duisternis. Men kan komen tot licht, maar dan moet men komen tot geloof in de naam des enige geboren zoons van God. Volgens vers 18, ook die van vers 16 natuurlijk, Johannes 3 vers 16. Maar ik wijs nu naar vers 18, want over deze gedachte gaat het hier. De gedachte is dat heel de wereld nu bestaat en leeft Leeft is niet het goede woord. Maar bestaat onder dat oordeel Gods. Dat is niet het definitieve eindoordeel. Maar dat is dit oordeel dat God de wereld in duisternis heeft achtergelaten. Hij heeft zijn licht, dat is heel de strekking van het Johannesevangelie trouwens, heeft zijn licht ooit gebracht in de wereld, maar de mensen, want zo staan het hier, de mensen hebben gekozen voor de duisternis, wilden liever in de duisternis blijven. Zij kwamen namelijk niet tot de Heer Jezus en werden genezen van hun blindheid. Zij gaven de voorkeur aan de duisternis en daar leven zij nog onder. En ik persoonlijk denk altijd, dat is lachen, want dan moet je al die wijze mensen hebben die verlicht zijn geworden, weet je wel. En alles zo goed weten enzovoorts. Ze tasten wat rond in duisternis. Ze voelen zich een hele piet. Ze daar een beetje tastend in de duisternis hun weg vinden. Hè? Maar in die duisternis kunnen ze het lichtknopje nog niet eens vinden. In de praktijk. Hè? Kortom, dat is lachen dus eigenlijk. Maar dat is ook inderdaad wat de Heer doet. De Heer bespot hen, dat staat er ook. En die in de hemel woont, zou lachen. Dat is een uitspraak over onze bedeling. Hm? En wij lachen wat dat betreft toch een beetje mee, denk ik altijd. Want zo is het nou eenmaal, hè? De wereld is in duisternis. Deze uitspraak uit Johannes 3 vindt natuurlijk zijn aanvulling daarna in Romeinen 1. In 1 Korinthe 1 trouwens ook. Maar in de eerste plaats Romeinen 1. Ik zoek het niet op, want dan ben ik er zo lang mee bezig. Romeinen 1, waar staat dat de toorn, een ander woord voor oordeel in de praktijk, dat de toorn Gods wordt geopenbaard over alle mensen die immers de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Want wie de waarheid doet, komt tot het licht, Johannes 3, vers 21. Opdat zijn werken openbaar worden, dat ze in God gedaan zijn. Maar wie de waarheid niet doet, kiest voor de duisternis en God laat hem die keuze. En dus, de toorn Gods wordt geopenbaard over alle mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En daarna de hele rest van Romeinen 1 legt uit dat God inderdaad de mensheid heeft losgelaten. Ze wilden een andere kant op, zeggen, je wilde naar de duisternis, in plaats van te wandelen in het licht. God heeft dan losgelaten, ga dan maar. Voor een jaartje of 2000 denk ik altijd. Op zijn kalender uiteraard, niet onze. Zo zit dat feitelijk. En de wereld leeft in het oordeel. Alleen waar dat nu al meer dan 19 eeuwen zo is, daar denken wij dat, merken wij dat niet eens. We zijn aan de duisternis van de wereld gewend. Wij weten niet beter. Maar daarom is het wel zo. En het is ook niet altijd zo geweest, overigens. En dat is wat in het bijzonder dan weer 1 Korinthe 1 en 2 en tot op zekere hoogte 3 toelicht. 1 Korinthe, de eerste hoofdstukken, waar de apostel spreekt over dat de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt is. En aan de andere kant, God heeft dat wat voor de wereld dwaas is, juist gegeven als wijsheid van God, inderdaad voor degene die geloven. Want het woord des kruises is voor de wereld een dwaasheid. Maar het is wijsheid Gods. En in dat verband staat dan ook prompt dat Christus ons geworden is, wijsheid van God en nog een heleboel meer trouwens. Hè? En daarna wordt het in hoofdstuk 3, aan het eind van hoofdstuk 3 van 1 Korinthe, wordt het nog herhaald. Die drie hoofdstukken gaan alleen maar daarover. Over dat al die wijsheid van de wereld, volgens welke de Korintiërs ook meenden te moeten leven, dat voor God dwaasheid is. En wat God doet in zijn wijsheid is de wereld loslaten, maar in plaats daarvan zich bezighouden met de bouw van een geestelijke tempel. Ik hoop dat u die hoofdstukken een beetje kent, dan herkent u ze nu ook, hè. Dat is wat daar uiteengezet wordt. God heeft de wereld losgelaten, God heeft de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt, enzovoorts. De wijsheid uit de wereld is ook inderdaad verdwenen, of vergeten, of hoe je dat maar zegt, hè. Maar het behoort tot het verleden. En de enige wijsheid die er nu is, is Gods bouw van een geestelijke tempel. God als de wijze bouwmeester, eventueel vertegenwoordigd door Paulus als een wijs bouwmeester in 1 Korinthe 3. Maar dat is waar het feitelijk over gaat. De wereld in onwetendheid, in dwaasheid, in duisternis enzovoort, verduistert namelijk in het verstand met de woorden van Romeinen 1. Onder dat oordeel leeft de wereld nu. En je kunt zeggen, het licht is uit de wereld verdwenen en dus is de wereld in duisternis. Je kunt ook rustig zeggen, want het komt op hetzelfde neer in de praktijk, de wereld is blind. En de mensheid is blind. Alleen de gedachte is dat wij zien. Het klinkt heel arrogant, maar Ik kan het ook niet helpen. Want hij, want mag dan zo zijn dat de wereld in duisternis is? God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen. En dat gaat dus over een geestelijk zin. Dat is de term dan uit 2 Korinthe, hoofdstuk 4. Maar nog verder terug in Johannes vinden we die gedachte feitelijk ook. Want nog verder terug in Johannes 1 werd immers gesproken over het licht, wat de wereld niet kon zien, zodat er iemand kwam om van het licht en dus van Christus te getuigen, wiens naam was Johannes. En daarna wordt, over het, wordt van hem gezegd, van Johannes gezegd, dat hij het licht niet was, maar hij getuigde alleen van het licht. En dan vers 9, dit was het waarachtige licht, het welk verlicht in ieder mens, komende in de wereld, waarbij de term komende in de wereld uiteraard slaat op licht en niet op mens. Nee, sommigen discussiëren erover, maar als komende in de wereld slaat op mens, dan heeft de uitdrukking volstrekt zijn betekenis verloren. Want zo is het nog eenmaal, de mens die komt in de wereld. Hè. Daar hoef je niet erbij toe te lichten. Maar waar de wereld in duisternis is, is het wat bijzonders dat er licht in de wereld komt. Nou, dat licht kwam, namelijk Christus. Daar gaat dat hoofdstuk hier trouwens over. En dan staat er over Christus, die het licht der wereld is en die ook het woord is, volgens vers 1. Uiteindelijk is het toch hetzelfde. Over hem staat in vers 10, hij was in de wereld. En de wereld, of hij werd in de wereld, dat kan ook nog. Dan betekent het gewoon, hij kwam in de wereld. Ik prefereer dat eigenlijk, maar het maakt me niet zoveel uit. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Waarna wij dus ogenblikkelijk weer de juiste voegwoorden invullen. Het is net een taallesje, vul de juiste voegwoorden in, want dat doet Johannes niet. En dus wordt het, hij was weliswaar in de wereld, maar hoewel de wereld door hem is gemaakt, heeft de wereld hem niet gekend. Dat is de gedachte. Dus hoewel de wereld was, zijn schepping was, in overeenstemming met vers 3 uiteraard, heeft de wereld de schepper niet gekend of erkend of gewoon gekend. En dan vers 11. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Als je wil kun je in vers 11 hetzelfde lezen als in vers 10. Maar ik doe het toch maar niet. Het lijkt mij dat we hier te maken hebben met een versmalling van de gedachte. Eerst namelijk de wereld, de mensheid als zodanig dus. En dan in vers 11, hij is gekomen tot het zijne. Dat is niet de mensheid als zodanig dan, maar het is dan Israël. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen, de Joden dan in het bijzonder uiteraard, hè. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Heel het Johannes-evangelie gaat daar trouwens over. Over de afwijzing en onwetendheid en in zekere zin zelfs domheid, want zo wordt het voorgesteld, van de Joden. Vandaar die discussie ook in Johannes 9, maar in bijna alle hoofdstukken vind je dat. Dus hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan nog smaller, maar zoveel hem aangenomen hebben, en dat is dus een minderheid. En via het Oude Testament wordt het dan het overblijfsel. Of een overblijfsel, maar het overblijfsel dus. Hè. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven, toen hij er was in ieder geval, heeft hij hem macht gegeven kinderen Gods te worden, uiteraard later. En die macht heeft hij gegeven aan degene die hem aangenomen hebben, namelijk aan degene die in zijn naam geloven. In hem geloven is dus hetzelfde als hem aannemen. Dat lijkt me ook duidelijk. En vervolgens wordt dit vers natuurlijk voortgezet in 1 Johannes 3 is het, ja. Ik moet hier kijken, het staat er natuurlijk toch wel bij, neem ik aan. Ja, he. Het wordt voortgezet in 1 Johannes 3, waar de apostel zegt, ziet hoe grote liefde ons hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Dat is een werkwoordvorm die we tegenwoordig niet meer leren en die ook niemand meer gebruikt. Maar dat betekent dat het van tevoren was aangekondigd, dat wij zouden kinderen Gods genaamd worden, later, waarna de apostel zegt, en wij zijn het ook inderdaad. En in vers 2 dan in elk geval van 1 Johannes 3, geliefden nu, en bij nu zeg ik altijd dat het betekent inmiddels, dat lijkt me daar ook wel heel duidelijk, inmiddels zijn wij kinderen Gods En het is alleen nog niet zichtbaar. Geopenbaard staat er dan helaas. Maar het is nog niet zichtbaar wat wij zijn zullen. Maar wij weten, want we weten wel wat we zijn zullen, al is het nog niet zichtbaar. Als we eerst niks waren en daarna waren we kinderen gods, wat zijn we dan in de toekomst? Zonen uiteraard, hè. Want een kind zou zoon worden. Het is een heel makkelijke reeks. Maar de gedachte is dus dat het licht kwam in de wereld, maar dat de wereld hem niet heeft gekend en dus in duisternis is gebleven. Dat het licht kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet gekend en zijn ook in duisternis gebleven. Is er dan geen uitzondering? Jawel, er zijn enkele individuen die hem aangenomen hebben, namelijk die in zijn naam geloven. En zij zijn inmiddels kinderen gods geworden. En als kinderen gods wandelen zij, als het goed is, in het licht. Dat wil zeggen, dat is mogelijk, want God heeft hen genezen. Slijk aan de ogen gesmeerd en naar Siloam gestuurd. Maar of wij naar Siloam gaan, dat is onze eigen verantwoordelijkheid. Ja. Dan moet ik ineens aan naar Amon denken. Daar hebben we het vorige keer ook even over gehad. Die werd ook gestuurd om zich te wassen in dat wat nedergestroomd was, nedergedaald was in elk geval, in de Jordaan. Maar of je het zou doen, kostte enige moeite, maar uiteindelijk toch maar wel. Hè? En zo hoort het natuurlijk ook. En hij werd genezen van zijn melaatsheid met uiteindelijk dezelfde strekking. Maar de gedachte blijft dus dat inderdaad de wereld in duisternis is achtergebleven, dat de zienden in ieder geval definitief blind zijn geworden, voor zover ze dan niet eerder geworden waren natuurlijk. En dat aan de andere kant blinden, zelfs blindgeborenen, ziende geworden zijn. Dat is een eenvoudige omkering van deze dingen, waarbij inderdaad het Joodse volk oorspronkelijk geacht werd ziende te zijn, maar is blind geworden. En aan de andere kant waarbij Efraïm, de 10 stammen van Israël, geacht werden blind te zijn, maar die zijn ziende geworden. In het algemeen gesproken is de gedachte. Blijft natuurlijk generaliseren. En uiteindelijk geldt het toch echt alleen voor degenen die hem aangenomen hebben. Maar dit is inderdaad de vergelijking die gemaakt wordt. Waarna ik in de eerste plaats even verder blader naar Romeinen hoofdstuk 2. Waar de apostel, die zelf fariseer en schriftgeleerde was, ooit het standpunt van de fariseeën en schriftgeleerden vertegenwoordigt. En zegt in vers 17 van Romeinen 2, zie, gij wordt een Jood genaamd en rust, vertrouwd dus, rust op de wet en roemt op God, want God schijnt de God der Joden te zijn. Volgens hoofdstuk 3 van Romeinen trouwens, ook een God der heidenen, dus dat verschil is er niet. Het verschil wordt ten onrechte gemaakt, maar goed. En dan staat er, en gij weet zijn wil. Nou ja, dat verbeeldt men zich uiteraard, hè. En voor zover men het weet, is het omdat men die wil Gods heeft in de schriften. Maar of men die schriften kent, dat is nog maar de vraag. Gij weet zijn wil en beproeft de dingen die verschillen. Dat woordje daarvan kun je rustig weer doorstrepen. Het gaat juist om al die verschillen die gemaakt worden in de Joodse wet. En dus in de verschillende wetten en wetjes staat er ook achter. Gij beproeft de dingen die verschillen, zijn de onderwezen uit de wet. En gij betrouwt uzelf te zijn, dat wil zeggen, dat is waar ze zichzelf voor uitgaven. Gij betrouwt uzelf te zijn leidsman der blinden, daar heb je hem, leidsman der blinden. Zij waren dus niet blind en de rest van de wereld wel. Leidsman der blinden en dus licht dergenen die in duisternis zijn. Wat natuurlijk hetzelfde is, maar het is een prachtige stijlfiguur hier, hè. Gij betrouwt uzelf te zijn leidsman der blinden en licht degenen die in duisternis zijn. En dan een onderrichter der onwijzen, maar het blijft altijd hetzelfde natuurlijk. Een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante, maar dat is het uiterlijk, de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. Maar het probleem is dat men wel de gedaante ervan heeft, de uiterlijke vormen van kennis der waarheid, maar dat men de waarheid zelf niet kent. Wel de vormen. En dat is tot op zekere hoogte nog zo. Want hoe merkwaardig het ook is, Ik verbaas mij er namelijk altijd over dat het Jodendom heel wat wetten en regels kent waar ik op geen enkele wijze enige Bijbelse grond voor kan vinden. Het is meestal afgeleide wetten en wetjes. Terwijl het in de meeste gevallen niet zo moeilijk is om daar volstrekt Bijbelse symboliek of typologie in te zien. Merkwaardig genoeg. Hoe het komt weet ik niet. Het schijnt zo te zijn doordat het een en ander aan waarheid, goddelijke waarheid om zo te zeggen, inderdaad ook is overgeleverd langs de Bijbel heen. Via de mondelinge overlevering heet dat dan. Hè? Maar het zal wel zo wezen. In elk geval is het zo dat veel van die dingen die het Jodendom kent, die niet eens in de Bijbel voorkomen, wel degelijk gedaante zijn, dus uiterlijke vorm zijn van deze kennis der waarheid, van deze wijsheid Gods. Maar die wijsheid Gods zelf kennen we niet. Nou ja, dat is makkelijk genoeg. Men kent Christus niet. En die is wijsheid van God, dus kan niet missen. En in de praktijk is men dus niet wat men betrouwd te zijn, om deze woorden te blijven gebruiken. En dat is ook de strekking van dit schriftgedeelte natuurlijk. Want de gedachte is dat men weliswaar die uiterlijke vormen heeft, maar daar kan men zich ook al niet eens aan houden, aan die wetten. En voor de rest is het natuurlijk zo dat men de inhoud van die vormen in de praktijk niet kent. Als men die gekend had, zou men zo zonder meer tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus als de Christus. En dat is niet gebeurd. En waar men dan dus kennelijk blind is, kent men de Heer niet uiteraard. Dat men kennelijk blind is, dat is de enige conclusie die ik altijd heb moeten trekken, met tegenzin, maar het is niet anders. Als dan zoveel Bijbelse waarheden worden geïllustreerd in zoveel Joodse wetten en regels, in het Joodse leven dus in het algemeen, dan moeten zij wel blind zijn om inderdaad niet te geloven in de Heer Jezus Christus. Nou ja, bij alles wat ik in de tijd van Weyer heb geleerd heb, zou ik maar zeggen, of geleerd, ik weet niet of ik het zo moet zeggen, maar wat ik in ieder geval ervan gehoord en gelezen heb, kun je maar tot één conclusie komen, de man moet stekelblind zijn. Dat was hij trouwens ook. Letterlijk, bijna in ieder geval. Maar ik bedoel het uiteraard overdrachtelijk. En ik ben niet de enige die die conclusie getrokken heeft. Er waren meerdere van zijn veel trouwere leerlingen, erg trouwe leerlingen zelf, die hem met diezelfde gedachten geconfronteerd hebben. En op grond van zijn eigen leerstellingen op gewezen hebben dat het dan niet anders kon, dan moest Jezus van Nazareth de Messias zijn. En wat er toen gebeurde, zal ik maar niet in het publiek vertellen, want dat is mijn zaak ook niet. Maar dat was niet best in ieder geval. Waarmee die blindheid dus inderdaad geïllustreerd werd. En dan kan men nog zoveel interessante verhalen hebben, nog zoveel interessante gedachten naar voren kunnen brengen. En dan mag men nog zoveel uren kunnen volpraten over de Joodse traditie en alles wat daarmee samenhangt. Maar als het niet leidt tot Christus, dan is het gewoon overlevende der mensen, ijdele filosofie en dus ijdele verleiding met de woorden uit onder andere dan Colossense 2. Ja, Joodse fabelen, dat is het. Ik geloof dat het is 1 Timotheus, geloof ik, hè? Maar goed, maar dat is het dan. Waarmee dus de blindheid van dat volk inderdaad geïllustreerd wordt. Maar de vraag is vervolgens, wie is er ziende geworden? Nou, het algemene antwoord is uiteraard degene die hem aangenomen hebben. Degene die in hem geloven. En waar geloven of tot geloof komen betekent het hart voor iets openstellen, is dus de gedachte dat waar men in hem gelooft en zijn hart openstelt, daar schijnt God in dat hart om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Weer dus met de woorden uit 2 Korinthe 4. Dat was de gedachte. Verder ben ik even aan het zoeken, want ik wilde nog naar een schriftplaats toe. Ja, dat is Jeremia 18. Goeie Bijbel is dit. Ik kan zo alles vinden. Jeremia 18. Jeremia 18. Dat is een schriftgedeelte waaraan de apostel Paulus refereert in Romeinen 9, als hij het heeft over dat uit één en dezelfde klomp leem achtereenvolgens overigens, twee vaten gemaakt worden. Eén ter onere en één ter ere. En in dat verband wijst de apostel inderdaad op die uitspraak uit Hosea. Namelijk dat God zich in onze dagen een vat maakt ter ere. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, lo ami zal ami worden. Die uitspraken. En in die uitspraken over het vat ter onere en vat ter ere, wordt dus verwezen naar Jeremia 18, waar het woord tot Jeremia geschieden, vers 1 van Jeremia 18, waar het woord tot Jeremia geschieden, zeggende, maak u op en ga af in het huis des pottenbakkers, en aldaar zal ik u mijn woorden doen horen. Want niet alleen woord zou komen om te horen, maar ook het een en ander om te zien. Naar betrekkelijk bekend Bijbels gebruik. En dus staat er, zo ging ik af in het huis des pottenbakkers, en ziet, hij maakte een werk op de schijven. Disjockey was hij eigenlijk dus, maar laat maar zitten. Van die draaiende schijven, weet je wel. Maar goed. Hij maakte een werk op de schijven. En het vat dat hij maakte, werd verdorven als leem, en tot leem dus weer, in de hand des pottenbakkers. Dus hij draaide inderdaad een vat, weet je, die draaiende schijfklomp leem, en dan met de handen zo'n vat maken, en dan het vat weer verderven, terugdrukken tot wat het oorspronkelijk was, een klomp leem, en daarna staat er, toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Dat is de belangrijkste uitspraak wellicht die de apostel aanhaalt in Romeinen 9. Hij zegt, God bepaalt dat zelf, hoe hij dat regelt en wie hij verkiest. En dat is niet een kwestie van afstamming, maar is een kwestie van geloof. God kiest. Maar goed. En dan staat het, toen geschiedde des Heren woord tot mij zeggende, zal ik u lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls, spreekt de Heren, zit gelijk leem in de hand des pottenbakkers, al zo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. Zodat uit dezelfde klomp leem tweemaal een vat gemaakt wordt, maar het is allebei Israël. Heb je die? Want de klomp leem is Israël. Staat hier gelijk leem in de hand des pottenbakkers. Alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. Dus de klomp leem is een beeld van Israël. En als dat tweede vat wat gemaakt wordt, dus volgens Paulus in Romeinen 9... een beeld is van de gemeente in onze dagen uit de heidenen, want dat is wat hij daar naar voren brengt. Dan zitten we met het probleem dat hier in Jeremia 18 dan toch gesproken wordt over dat tweede vat net zo goed Israël is of uit Israël voortkomt. En Paulus zegt uit de heidenen en Jeremia zegt uit Israël. Toch? En dan niet meteen zeggen, dat doen bedelingen mensen allemaal. Die zeggen dan meteen, nee, dat hoor ik zelf ook bij die categorie. Maar die zeggen dan zo vaak meteen van, ja, maar dat is een andere bedeling of iets anders. Het gaat over iets. Het lijkt er wel op, maar het is iets anders. Hè? Of het is toeval dat de uitspraak van Romeinen 9 lijkt op die van Jeremia 18. Maar het kan niet hetzelfde zijn, want in Romeinen gaat het over de heidenen. En in Jeremia 18 gaat het over Israël. Nee, het punt is gewoon dat we ons af zouden vragen hoe het kan dat deze twee schriftplaatsen toch met elkaar overeenstemmen, kennelijk moeten stemmen. En het antwoord is dan, dat komt omdat die heidenen niet zomaar in het algemeen de heidenen zijn, maar die heidenen die van Israël afstammen. Dat is het verhaal. Dat andere deel van Israël, dat kan niet missen. Hier gaat het, daar gaat het hier over. Een ander deel van Israël. Dan staat er ook, let nou op wat er staat, hè, want ik zoek het niet voor niks op. Er staat in vers 7, in een ogenblik, één ogenblik, nou, niet twee ogenblikken, maar één ogenblik, hè. Nee, één staat er namelijk ook niet, gewoon een ogenblik, hè. Ogenblik. Zeker moment. Zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Dat slaat natuurlijk op het eerste vat. In elk geval, wat gemaakt werd. Een volk, een koninkrijk. Maar indien datzelfde volk, over het welk ik zo gesproken heb, zich van zijn boosheden bekeert, datzelfde volk, Dan zeggen we, nou, dat zal dan ook het Joodse volk zijn, wat ongelovig was in de dagen van de Heer Jezus en de dagen van Handelingen, wat toen Lo-Ammi is geworden, weet u wel. Maar als dat volk in de toekomst alsnog tot geloof komt en in zijn ongeloof niet blijft, Romeinen 11, indien het in het ongeloof niet blijft, zal het alsnog Gods volk worden. Zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. En dat klopt het allemaal. Klopt het zo vooral? Natuurlijk zal dat gebeuren. En dat is ook in overeenstemming met de profetie in het algemeen, maar ook met Romeinen 9 tot en met 11 uiteraard. Hè? Maar dan vers 9. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Maar indien het doet dat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede, met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen wel doen. Nou, waarover gaat die uitspraak dan? Kijk, als je nou die dingen gewoon achter elkaar door probeert te lezen, dan kom je in de problemen. Er moet dus ergens een breuk in het verhaal zitten. Want lees maar mee, achter elkaar door. Alsof het een doorgaande geschiedenis is. Hè? Dan staat er, ik zal een koninkrijk verzeven, uitrukken, afbreken en verdoen. Dan zeggen we, nou, dat is het oordeel wat over het Joodse volk gekomen is bij de eerste komst van Christus. Maar indien datzelfde Joodse volk, over het welk ik gesproken heb, moet dus hetzelfde volk zijn, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedachte doe. Dan wordt het dus hersteld. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Dat lezen we dan gewoon achter vers 8. Zo van, dat gaat over het toekomstig herstel van het Joodse volk dan. En dan zal inderdaad in de toekomst dat volk gebouwd worden en geplant worden. Dat is Bijbels. Maar dan, maar indien het doet dat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede met het welke gezegd had hetzelfde te zullen wel doen. Punt. Einde van het verhaal. Maar dat laatste past in het schema niet meer, want het is zeker niet waar dat in de toekomst, wanneer Israël hersteld zal zijn in het koninkrijk van de Messias straks, dat het dan opnieuw uitgerukt zal worden. Dat kan niet. Zodat de vraag is, waar zit nou de breuk in dit verhaal? Waar wordt dan ineens over iets anders gesproken? En dat is makkelijk genoeg te beantwoorden. Die breuk zit namelijk tussen vers 8 en 9. Dat is makkelijk genoeg, want vers 7 en 8 beginnen. Nee, als één geheel, 7 en 8 samen, beginnen met, in een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk. En vers 9 en 10 begint ook met, ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk. Zie? Waarna vervolgens de vraag is, welk ogenblik hier bedoeld wordt. In vers 7, maar dat is niet zo moeilijk, want dat blijft gewoon het ogenblik van de eerste komst van Christus. Waarbij het ziende volk blind geworden is, zal ik maar zeggen, en verhard, zoals de profeten uitgebreid aankondigen, ook Jeremia trouwens. En de volgende vraag is dan, welk ogenblik is het ogenblik van vers 9? En daarna is de vraag, over wie gaat dat dan? En als u het mij vraagt, u vraagt mij niet, maar ik probeer het u te vertellen natuurlijk, hè. Als u het mij vraagt, ik zou niet weten waarom het een ander ogenblik zou zijn. Ik denk dat het hetzelfde ogenblik is. En met die strekking is het trouwens ook vertaald. In die strekking. In hoeverre dat 100% overeenkomt met het Hebreeuws weet ik ook niet. Maar zo is het wel vertaald. Namelijk, in een ogenblik zal ik spreken over een volk dat ik zal uitrukken. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk dat ik het zal bouwen en planten. En waarom zou het niet hetzelfde ogenblik zijn? Dan betekent het namelijk dat het eerste deel spreekt over dat eerste vat ter onere. Het ging toch over twee vaten? Uit dezelfde klomp leem, een vat ter onere, het werd vervolgens verdorven. een beeld van het Joodse volk. En dat is ook de strekking van het commentaar dat Paulus in Romeinen 9 geeft. En het andere volk uit vers 9 is dan niet het Joodse volk, maar het is wel Israël. Daar gaat het namelijk over de 10 stammen die inderdaad zouden gebouwd worden en geplant worden. Het lijkt geen twijfel. Die volken die van Noordwest-Europa hebben inderdaad in diezelfde dagen hun oorsprong. In diezelfde tijd, zeker wel. En vervolgens wordt van dat volk gezegd: maar indien het doet wat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen wel doen. En dat is dan de beschrijving ongeveer van de dagen waarin wij zo langzamerhand terecht zijn gekomen. Toch? Want om nou te spreken over het christelijke Noordwest-Europa, zal ik maar zeggen, en eventueel emigratielanden, om dat er maar eens bij te rekenen voor de gelegenheid, dat is langzamerhand toch wel wat achterhaald. En dat is waar het over gaat. Zodat over het, op hetzelfde moment, in dezelfde tijd, wat hier een ogenblik genoemd wordt, dat in dezelfde tijd aan de ene kant een oordeel gebracht werd over 2 stammen van Israël, waarna aan de andere kant, maar in dezelfde tijd, zegeningen gebracht werden over de 10 stammen van Israël, waar die vrucht droegen en waaruit dus de gemeente ontstond. Maar daar is langzamerhand niet zoveel meer van over, zal ik maar zeggen. En dat is waar het naartoe gaat, namelijk een oordeel alsnog over deze volkeren. Maar dat zal officieel zijn na de opname van de gemeente, uiteraard. Officieel, zeg ik, hè. En dat is waar het om gaat, dat die dingen op hetzelfde moment gebeuren. En als dit zo is, wel via Romeinen 9 komen we na deze uitspraken over het vatter eer en oneer, komen we ogenblikkelijk terecht in bij de uitspraak over, wel nu, dat vatter eer, dat maakt hij nu niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt, lo Ami zal Ami zijn en lo Rugama zal Rugama zijn. Zodat dezezelfde gelijktijdigheid ook een rol speelt in de profetie van Hosea. En dat is ook inderdaad zo, want er staat, het zal zijn op de plaats waar tot hen gezegd wordt, gij zijt mijn volk niet, zal tot hen gezegd worden, gij zijt kinderen of zonen van de levende God. Maar welke plaats zou dat moeten zijn? In welke plaats moet het zijn? Ja, als het helemaal een plaats moet zijn, Jeruzalem. Maar als je het mij vraagt, gaat het niet om een geografische plaats, maar om een plaats in de tijd. Lees het maar na, lees die profetie maar na. Er zou een moment komen waarop de Heer bepaalde dingen zou doen. Een bepaalde plaats in de tijd namelijk. En bij dezelfde gelegenheid is dus de gedachte, bij dezelfde gelegenheid dat tot hen gezegd zal worden, gij zijt mijn volk niet, zal tot hen gezegd worden, maar dat is net zo, beide gevallen Israël, zal tot hen gezegd worden, gij zijt kinderen des levende gods, waarbij nog komt de uitdrukking, gij zijt kinderen of zonen des levende gods, dan toch wel heel specifiek een uitdrukking is, die we in het Nieuwe Testament vinden toegepast op de gemeente, en voor de rest ken ik de uitdrukking niet. In verband met Israël zou ik hem ook zomaar niet weten. Misschien komt het wel voor, maar ik zou het zo niet weten. Nou goed. Bestudeer het maar eens. Maar waar het mij om gaat is dat dus inderdaad die omkering van de ziende zou blind worden, de blinde zou ziende worden. Diezelfde omkering vinden we hier in Jeremia 28, alleen het gaat niet over blinden. Hier gaat het over een volk, zou uitgerukt worden en afgebroken worden en verdaan worden. En tegelijkertijd er zou een volk geplant en gebouwd worden. Let op planten en bouwen van vers 9 van Jeremia 18. Bouwen en planten. Wat denk je van 1 Korinthe 3? Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. En hij gebruikt precies dezelfde 2 beelden. Een van een bouwwerk en de andere van het planten. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt enzovoort. Dat verdeeld is dat. Waarna je overgaat te spreken over het fundament wat gelegd is waarop gebouwd wordt. Maar het is hetzelfde verhaal. Gods akkerwerk, komma, Gods gebouw, zijt gij. Bouwen en planten. Dat spreekt over Gods werk in onze bedeling. Dus ik zou niet weten waarom het over verschillende dingen zou gaan. Over verschillende tijdstippen, bedoel ik. Ik denk dat het over precies hetzelfde gaat. En dat heel wat, want dat is natuurlijk toch wat we in de loop der tijd gezien hebben. Dat heel wat profetieën die wij voor het gemak meteen maar toepassen op het toekomstig herstel van Israël alsnog. Dat heel wat van die profetieën net zo goed in de Bijbel aanwijsbaar en bewijsbaar worden toegepast op het ontstaan van de gemeente in onze dagen. Waarbij het Joodse volk onvruchtbaar bleef en waarbij Efraïm vruchtbaar werd, om zo te zeggen. En dat is de gedachte. En dat steekt achter al die tekenen, maar dat is wat ik u natuurlijk al veel eerder alles verteld heb. Nou, die dingen ga ik verder niet in. Ik maak het trouwens wel erg ingewikkeld, begrijp ik. Maar ik vond het wel eens aardig om eens te zeggen. Dus blader ik nou weer terug naar Matteüs. Waar in dit geval twee blinden genezen werden. Dat komt vaker voor. De ene keer is het één, in het andere verslag zijn er ineens twee. Maar er verandert niks mee. Bevestigt deze gedachte, want zoals vorige keer gezegd, het zijn er twee. En als twee man samen één en dezelfde rol spelen, zal ik maar zeggen, één en dezelfde functie hebben, zijn ze altijd een uitbeelding van Efraïm. En van de gemeente die daaruit voortkomt. Van het eerstgeboorterecht namelijk met zijn dubbele deel. En ze riepen zonen David, ze erkenden hem dus als de koning. Zij deden een beroep op zijn ontferming. Dat is dus inderdaad, want zo zijn we weer rond. Dat is een verwijzing naar Hosea dus en naar Romeinen 9 en naar 1 Petrus. En als hij in huis gekomen was, want dat gebeurt niet in het publiek, maar in het verborgene, in huis. Ik denk altijd, buiten is het donker en binnen is het licht. We hebben later ook nog een keer in die opperzaal in, wat was het, Troas. Zeg maar Troje, maar dat verhaal zal ik u nou besparen. Maar waren ze in de opperzaal omdat al daar vele lichten waren, hè? Zoiets, hè. Want in de wereld was het donker. Nee, dat is de kelder, zuster. Nee. Of via de kelder kom je bij de kerker en, nou ja, zal ik maar niet verder vertellen. Nee, dat is een ander liedje. Maar in de wereld was het donker, binnen was licht. Als hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot hem. En Jezus zei tot hen, gelooft gij dat ik dat doen kan? Zie, daar ging het om. Om geloof, dat hebben we er straks toch wel duidelijk gezien. Al was het maar in Johannes 1 en in Johannes 3. Gelooft gij dat ik dat doen kan? Zij zeiden tot hem, ja heren. Toen raakte hij hun ogen aan, zeggende, u geschiede naar uw geloof. Want als men komt tot geloof, zal de Heer de ogen openen. En zo gebeurt het ook. In de uitgebreidere verhalen van andere blinden krijg je dan dat slijk of dat speeksel wat aan de ogen van de blinden gestreken wordt enzovoorts. Maar het drukt altijd hetzelfde uit. Iemand die niet blind is, maar ziend is, kan nog altijd zijn ogen dicht doen. Kan nog altijd in duisternis blijven wandelen. Kan nog altijd weigeren iets te zien, enzovoorts. Ik ken mensen, er mankeert niks aan de ogen, maar zien niks. Dat heet één lui oog, zuster. Meestal is het er maar één dan. Maar je zal er maar twee zo hebben, dat komt ook voor. Mensen zien niks. Nog afgezien van allerlei andere, wat meer geestelijke, met een kleine g, omstandigheden, waarbij ook aan de ogen niks mankeert en men niettemin niks ziet. Gewoon omdat men niet wil. Al of niet bewust. En zonder te vragen wiens wil dat dan eigenlijk is. Maar dat bestaat allemaal wel, hè? Dat soort blindheid. En dan mankeert er aan de ogen niks. Maar de gedachte is dat de Heer de bedekking van de ogen wegneemt. Wat men er dan vervolgens mee doet, is de eigen verantwoordelijkheid. Maar het is een Bijbels gegeven. Er wordt niet alleen gezegd over de Joden, maar in feite over ieder mens. Wanneer men komt tot de Heer, zal hij de bedekking wegnemen. Of wanneer men komt tot Christus, zal de bedekking worden weggenomen. Met de woorden twee keer dus achter elkaar in 2 Korinthe 3. En de vraag of men, niet alleen of men gelooft dat de Heer dat doen kan, maar de vraag of men het eigenlijk wel wil, of men wel genezen wil, is bij gelegenheid nog niet zo overbodig. Hè? Want velen willen niet. En ik denk ook dat velen in de praktijk niet tot de Heer Jezus willen komen, omdat zij niet willen zien. Omdat zij de duisternis prefereren, om het eens kort te sluiten met Johannes 3. Dat meen ik heel bewust. Let maar eens op. Mensen die vragen hebben, willen dikwijls geen antwoord. Willen vragen houden, willen geen antwoord. Gaan dan voor zeer intelligent door, altijd. Dat is heel merkwaardig, maar het is zo. Men houdt liever de vragen dan dat men antwoorden ontvangt. Wel, als men die instelling heeft, zal men niet tot geloof komen. En in ieder geval nooit zien. Of men dan nog blind is, maar de vraag. Want ik ken natuurlijk ook gelovigen die verder niks willen zien. Hè? En die liever de vragen houden dan dat ze de antwoorden krijgen uit de Bijbel. En waag het niet om zulke mensen antwoorden uit de Bijbel te geven, want ze nemen u dat hoogst kwalijk. En ze spelen op de man vervolgens, want dan bent u hard, gevoelloos, enzovoorts, geliefdeloos. Want als iemand de waarheid zegt, ben je hard, gevoelloos, liefdeloos, tactloos. Dan heb je nog meer? Ik heb zo'n rijtje thuis, want ik hou dat bij, hè, wat ik nog niet gehad heb. Hè? Maar dat is het echt. Maar dat valt wel mee, maar men wil het gewoon niet weten. Nou goed. Dat probleem heb je zelfs als je... Dat moet je niet verder vertellen. Maar het probleem heb je zelfs als je zo bereidwillig bent om op eigen initiatief andere mensen te helpen. Vooral gehandicapten. Let maar eens op. Dat stellen ze lang niet altijd op prijs. Dat wil men niet. Ja, om wat voor reden, dat doet nou niet tezamen. Het is gewoon zo. Mensen willen dikwijls liever niet geholpen worden. Althans niet zodanig dat ze uit de problemen zijn. Men wil liever de problemen houden. En dus de vragen houden. En dus kunnen klagen. En zich dus kunnen verexcuseren voordat ze niet wijzer waren, of niet beter wisten, of niet beter konden. Maar ze hebben toch hun best gedaan. Maar dat laatste is natuurlijk niet waar. En dus, wij die in duisternis zijn, wij die antwoorden zoeken op vragen, komen terecht bij de Heer, bij gelegenheid, dat meen ik echt, dat is een Bijbelse belofte, een vaststelling van een feit, een Bijbelse wetmatigheid. Wie zoekt, zal vinden, namelijk, alleen het gaat op Gods manier. Als men zoekt, dan zal men vinden, men komt namelijk terecht bij de Heer Jezus Christus, die ons wellicht vraagt of we de ogen geopend willen hebben, of genezen willen worden, enzovoorts. En daarna is het onze verantwoordelijkheid om inderdaad te zien. En om onze ogen en oren, want die worden ook genezen, is het volgende verhaal, ook daadwerkelijk te gebruiken. Nou goed, en de bevestiging van de hele gedachte is natuurlijk die van vers 30. Hun ogen zijn geopend geworden en Jezus heeft hun zeer strengelijk verboden, zeggende, ziet dat het niemand weet. Dat vind ik altijd leuk. Zijn ogen zijn geopend geworden, ziet dat het... hè? Ziet dat het niemand weet. Nou goed. Maar goed, men wist het toch, want zij uitgegaan zijnde hebben hem ruchtbaar gemaakt door dat gehele land. En zo zal het ook wel gegaan zijn, maar de uitspraak, ziet dat het niemand weet, heeft natuurlijk alles met de betekenis van dit teken van doen. Want deze gedachte dat twee blinden, of gewoon de blinde, genezen is, is een uitbeelding van hoe inderdaad het andere deel van Israël genezen geworden is en ziende is geworden en de Heer Jezus gevonden heeft. Maar het was niet de bedoeling dat dat algemeen bekend zou worden, want dat zou verborgen blijven voor de wereld in het algemeen en voor het Joodse volk uiteraard in het bijzonder. Want het moet een verrassing blijven, namelijk voor straks, als wij samen met Christus in heerlijkheid aan Israël en in het bijzonder dus aan het Joodse volk zullen geopenbaard worden. Want dat is een verrassing, hoor. Maar goed, daar laten we het bij, want het is tijd voor de koffie. Zo komen we terecht bij Matteüs 9, vers 32. Als deze nu uitgingen, ziet, zo brachten zij tot hem een mens die stom en van de duivel bezeten was. Vers 31 en 32 hangen dus samen. Als deze nu uitgingen, waardoor deze beide geschiedenissen naast elkaar geplaatst worden, en bepaald niet achter elkaar. Ze worden naast elkaar geplaatst, en dat ligt voor de hand natuurlijk, want de genezing van één of twee blinden, de genezing van blinden in het algemeen, beeldt in de praktijk volstrekt hetzelfde uit als de genezing van één stomme. En daar gaat het hier over. En voor de goede orde, een stomme is iemand die niet horen kan. Hè? Dat moet je er tegenwoordig bij zeggen. En dan valt het nog mee. Want mijn vader zei, het is wel leuk om les te geven aan een bijbelschool, maar dan heb je nog leerlingen bij die vragen, wie is dat eigenlijk, David? Want ze leren op school niks meer tegenwoordig. En dan, dan komen ze van de middelbare school af, dan komen ze op een bijbelschool en dan moet je het eerste beginsel van Nederlands taal bijbrengen. Dat gebeurt echt, taallesjes, Nederlands taal. Dat was een leraar van de lagere school. Een gepensioneerde leraar van de lagere school om de studenten die van de middelbare school afkwamen enige Nederlandse taalkennis bij te brengen en dat soort dingen meer. En die gaf ook Bijbelse geschiedenis, geloof ik. Dus die legde hen uit wie Abraham was en wie David was en zo. Enzovoort. Nou, geef zulke mensen dan maar eens Bijbelstudie. Dat gold natuurlijk niet voor iedereen, maar er waren er wel zo. Heel verschrikkelijk. Maar goed, dus zeg ik nou even, maar niemand hoeft zich persoonlijk aangesproken te voelen. Iemand die stom is, volgens het Nederlands, is iemand die niet horen kan, hè. Dus een mens die stom was en van de duivel bezeten, daar zijn we terecht bij hetzelfde verhaal als wat ik u vorige keer ook even heb voorgehouden in het voorbijgaan. Dan zeg ik, een duivel of van de duivel bezeten, dat kan natuurlijk niet, hè. Dat was gewoon een demon, dat is ook wat er staat. En zodra die binnenkomt, doet hij de luiken dicht. Dat is niet altijd zo, maar dat gebeurt wel vaak. Of vaak. Dat is een bekend gegeven in ieder geval, hè. En die doet de luiken dicht, dat wil zeggen, als er iemand wordt blind, dan heb je zoiets. Als er iemand wordt doof, dat gebeurt, hè. Dus sommigen worden niet doof, maar wel stom. Dat gebeurt ook. Dat is ook het luik dicht. Kunnen niks meer zeggen. Dus, ja, een verschijnsel bekend uit de psychologie, dus. Hè? Maar goed, of dat met psychologie te maken heeft of met demonie, dat is een zaak van diagnose stellen, maar het kan allebei. En verder leg ik het niet uit. Maar hij was stom en van de duivel bezeten. En staat dus kennelijk ook in de betekenis van namelijk. Het is de verklaring ervan, hè. Dat blijkt ook wel, want er staat in vers 33. En als de duivel uitgeworpen was, als een vanzelfsprekende zaak. Als de duivel, de demon dus, uitgeworpen was, sprak de stomme. En toen sprak hij dus net als die lui uit vers 31. Die twee blinden die genezen waren, die uitgingen en hem ruchtbaar gemaakt hebben. En hier was sprake van een stomme, die kon helemaal niks ruchtbaar maken, maar die deed het vervolgens toch. Want hij werd genezen, werd een demon uitgeworpen. Zodat het uiteindelijke resultaat van het verhaal hetzelfde blijft. De blinden, zowel als de stomme, gingen uit om inderdaad te spreken. Van wat zij gezien hadden, denk ik dan, hè. Het is dus hetzelfde, heeft ook dezelfde betekenis. De stomme is iemand die dus de macht van het woord kwijt is, die niks te zeggen heeft. Het probleem in onze dagen is dat velen niks te zeggen hebben en ze doen er zo lang over, zeg ik altijd. Maar dat even terzijde dan. Maar de gedachte is inderdaad van, men heeft geen boodschap, men heeft niks te zeggen. Maar als men niks gezien heeft, en dus niks weet, heeft men ook niks te zeggen. En zo hangen deze beide tekenen dus gewoon met elkaar samen. In wezen gaat het om vanzelf, om volstrekt dezelfde dingen. Dus als de duivel uitgeworpen was, sprak de stomme, en de scharen verwonderden zich, zeggende, er is nooit desgelijks in Israël gezien, want ook deze is natuurlijk in ieder geval een beeld van Israël, alleen niet zozeer van Juda, maar weer natuurlijk van Efraïm, hetzelfde verhaal. Maar de fariseeën zeiden, hij werpt de duivelen uit door de overste der duivelen, want er is altijd wel iets tegen in te brengen, tegen wat de Heer Jezus deed. Maar we weten wel beter. Bij een andere gelegenheid wordt er trouwens uitgebreider op ingegaan, op deze uitspraak. Hij werpt de duivel uit door de overste der duivelen. Toen zei de Heer, nou als het koninkrijk dan tegen zichzelf verdeeld is, dan gaat het vanzelf wel ten onder, hè. Zo zit het dus niet. En dan staat er, en Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekte en alle kwalen onder het volk. Ik wil er een belangrijke opmerking bij maken. Dikwijls wordt gedacht dat de term evangelie des koninkrijks inhoudt slechts de prediking van de 1000 jaren, zal ik maar zeggen. En dat is een misverstand, want dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat het gaat om het evangelie. En dat gaat altijd over de blijde boodschap van het nieuwe verbond, in tegenstelling tot de prediking van de wet, namelijk het oude verbond. Dat is het altijd en daar ligt ook de klemtoon op. En als het daarna heet Evangelie des Koninkrijks, dan zal het duidelijk zijn dat gesproken wordt over de komst van het Koninkrijk. Maar daar gaan de voorgaande 9 hoofdstukken sowieso al over. Het punt is ook dat onder die term Evangelie des Koninkrijks natuurlijk wel verstaan kan worden de prediking van de Heer Jezus Christus die op de troon van zijn vader David zal zitten enzovoorts. Maar ik blijf volhouden dat niettemin de uitdrukking Evangelie des Koninkrijks net zo goed kan worden toegepast op onze bedeling. Dat ligt wel niet voor de hand. Je kunt natuurlijk niet zeggen dat de Heer in die dagen openlijk predikt dat hij eerst een gemeente zou verzamelen zoals wij die kennen en dat hij daarna pas zijn koninkrijk zou oprichten. Dat is niet wat hij deed, dat is duidelijk. En daar brengen wij de uitdrukking dus mee in verband en zeggen dan Evangelie des Koninkrijks is per definitie de prediking van de Heer Jezus als de koning op de troon van zijn vader David en heeft te maken met de oprichting van het duizendjarig rijk enzovoorts. En begrijp je me goed, dat ontken ik niet. Natuurlijk is dat zo, maar je zou het niet zo zwart-wit moeten zien. Dat is namelijk ook niet waar het over gaat. Als Johannes de Doper predikt, het bekeert u, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen en hij geeft daarna nog commentaar, zegt hij, zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat is dan toch het belangrijkste ervan. Het gaat erom dat het evangelie is. En nou kennen we de term evangelie met nog een paar toelichtingen. Evangelie des Koninkrijks, evangelie van Paulus, of hoe het maar heten mag, want die heeft ook nog verschillende aanduidingen enzovoorts. En daar maken wij verschil. Dat verschil bestaat natuurlijk wel, dat is ook echt zo. Dat de verschillend gewicht hangt nou eenmaal aan die uitdrukkingen, maar het mag ons de ogen niet volsluiten, dat het primair gaat gewoon om het evangelie, toch altijd. Het is goed om die verschillen te zien overigens, maar het is ook goed om de overeenkomst te zien. Het gaat altijd om het evangelie, gaat altijd over het nieuwe verband. En zoals we eerder gezien hebben, ook in deze hoofdstukken, hier in Matthäus gaat het weliswaar over het koninkrijk, maar tegelijkertijd wordt ons een heleboel kenbaar gemaakt aangaande het feit dat dat koninkrijk weliswaar zou aanbreken, maar dan toch aanvankelijk verborgen zou blijven. Maar waar wij deze dingen letterlijk nemen, is het ongetwijfeld zo dat als dat koninkrijk komt, niet als het verborgen blijft, maar als het komt, als het geopenbaard wordt in de toekomst, gaat dat ongetwijfeld gepaard met genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. Letterlijk. Want dat zijn zo van die dingen die horen bij de komst van het koninkrijk en bij het koninkrijk van Christus op aarde als zodanig. Waar bovendien zoveel, dat heb ik vorige keer ook gezegd, waar zoveel ziekten en kwalen rechtstreeks gevolg zijn van deze overheden en machten, waarover het hier per slot ook gaat, zal het duidelijk zijn dat waar die machten in ieder geval gebonden zijn, dat daar ook heel wat minder ziekte en kwalen zullen overblijven. Dat is een duidelijke zaak, hè? Nauwkeuriger kan ik het trouwens ook niet zeggen, ik kan er alleen ook langer over doen. Hè. Maar in de toekomst is dat wel degelijk zo. Het neemt echter niet weg dat deze uitspraken over prediken het koninkrijk gods en genezen alle ziekten en kwalen onder het volk, zoals u en ik langzamerhand weten, ook een uitspraak is over de situatie in onze dagen, waarin het evangelie van een verborgen koninkrijk weliswaar gepredikt wordt, en waar verborgen ziekten en kwalen, geestelijke dingen, onzienlijke dingen namelijk, genezen worden. En die ziekte en kwalen is net zo goed de verwijzing naar de ziekte en kwalen, de onwetendheid zal ik maar zeggen, het onvermogen van de natuurlijke mens in het algemeen en van die 10 stammen dus altijd weer in het bijzonder, die inderdaad genezen zouden worden. Dat is waar het om gaat, dat is in onze dagen gebeurd. En ik heb je al vaker gewezen op het merkwaardige grote verschil wat er bestaat in de praktijk, in de cultuur bedoel ik enzovoorts, tussen de zogenaamde christelijke volkeren en de zogenaamde heidense volkeren. Met de klassieke termen dan maar even voor het gemak, hè. Daar is een enorme wereld van verschil tussen, die langzamerhand minder wordt, maar daar hebben we het ook al eens over gehad. En dat is precies waar het om gaat, hè. Waar men de Heer loslaat in het algemeen, daar heeft dat inderdaad zulke consequenties. Maar dat grote verschil is het verschil dat allerlei ziekten en kwalen inderdaad onder het volk genezen werd. Zo is het nou eenmaal. Waar de macht van Satan in een volk inderdaad fors aan banden gelegd wordt, waar een groot deel van het volk in bestaat uit kinderen gods. Lijkt me een duidelijke zaak. Hoe dan ook, hij ging rond, predikte het evangelie des koninkrijks en deze genezingen die hier vermeld worden, zijn en blijven natuurlijk nog steeds tekenen. Ik denk als, wijze van spreken, als de heer gewild had, had hij alle kwalen wel in één keer. Had hij niet eens voor rond hoeven trekken, zou ik maar zeggen. Had hij alle kwalen wel in één keer kunnen genezen, maar dat is niet wat hij gedaan heeft. Het blijft ook een Bijbels gegeven dat deze zegeningen alleen gegeven werden aan degene die geloven en degene die daarvoor inderdaad zich aanmelden, om zo te zeggen. Die tot de Heer komen, die naar hem luisteren, zijn woord geloven en ze worden genezen. Dat is de samenhang. Dat blijkt ook uit de bekende uitspraak: hij kon al daar niet vele tekenen doen vanwege hun ongeloof. Dan heb je natuurlijk altijd nog spiritisten en aanverwante soorten die dan zeggen, nou ja, dat komt omdat mensen genezen worden door de gebundelde kracht van het geloof van de geacht aanwezigen, weet u wel. Als we nou allemaal samen flink geloven, dan wordt die ene zieke in ons midden wel genezen. En als dat geloven niet is, kan de Heer niks doen. Dan heeft men toch wel een erg lage dunk van de Heer, denk ik. En in ieder geval een veel te hoge dunk van zichzelf. En de meer christelijke variant daarop is, als we nou allemaal samen voor bidden, komt het wel goed. Want als we dat niet doen, dan kan de Heer het niet doen natuurlijk. We hebben ook... Ja, precies. Geweldig is genezingscampagnes en dat soort dingen meer. Vertel me er niks van, want ik heb er vele meegemaakt. Ze hoeven mij er niks over te vertellen. Dat heb je als, muzikale clown, maar zo noemden wij onszelf, ingehuurd wordt voor allerlei campagnes en tournees enzovoorts. Ik heb heel wat gezien, maar ik heb nooit wat bijzonders zien gebeuren. Wel wat bijzonders, namelijk dat het niet gebeurde, dat er geen genezingen plaatsvonden. Dat mensen met een kluitje in het riet gestuurd werden enzovoorts. Hè. Dat is wat ik gezien heb. En nou goed, laat het maar. Hè. Het gebeurt namelijk niet. Waarna ik niet gezegd wil hebben dat als iemand tot geloof komt, dat het niet tot gevolg kan hebben dat hij van bepaalde kwalen genezen raakt. Dat geloof ik. Natuurlijk geloof ik dat. Maar dat heeft te maken met de verandering van gezindheid van een mens. Want heel wat kwalen komen voort uit de gezindheid van de mens. En uit de verkeerde gezindheid, verkeerde gerichtheid, verkeerde wijze van denken. En waar dat veranderd wordt, is dat zeer positief voor de gezondheid, mag ik wel zeggen. Geen garantie voor dat je niet ziek wordt, overigens. Maar het helpt tegen een heleboel kwalen. Vraag het maar eens aan uw dokter. Nee, die weet dat heus wel. Als die eerlijk is tenminste. Maar goed. Laat maar zitten. Maar deze genezing van ziekte en kwalen was inderdaad nog steeds uitdrukking van geestelijke dingen. En er bleven dus tekenen. Wonderen, inderdaad. Maar tegelijkertijd tekenen. De betekenis is dat waar men komt tot de Heer, wordt men inderdaad genezen. Misschien niet in onze dagen van lichamelijke kwalen. Dat is zeker niet de regel. En is ook niet onderdeel van de belofte van God voor onze dagen. Integendeel zou ik bijna zeggen. Maar niettemin, hier is een uitbeelding van hoe in de toekomst letterlijk het koninkrijk zou komen en zou gepaard gaan met deze genezingen. Maar het is tegelijkertijd een uitbeelding hoe in onze dagen dat koninkrijk verborgen blijft en wij naar het koninkrijk toe gaan, een geestelijk onzienlijk koninkrijk, waarbij wij in ieder geval genezen worden van onze geestelijke gebreken. En dus geestelijk ziende worden. En ineens wat te zeggen krijgen enzovoort, ze niet meer stom zijn. Dat is het verhaal, hè. Nou goed. Dan staat er vervolgens, want dat dit de gedachtegang is en dat het ook met diezelfde kwestie van Israël te maken heeft, is duidelijk. Want er staat, en hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Schapen die geen herder hebben. Nou weten u en ik dat het hier gaat over Joden. Maar op de achtergrond vinden wij die andere schapen die van deze stal helemaal niet waren en die helemaal geen herder hadden.